Welkom bij Zorgeloos met PDS, de podcast. De podcast die je inzicht geeft in darmgezondheid en gerelateerde aandoeningen. Ik ben Koosje, ortomoleculair therapeut en ervaringsdeskundige als het gaat om het prikkelbaar darmsyndroom. Ik heb 13 jaar geleden zelf leren leven met PDS. Ja, superleuk. We hebben weer een nieuwe aflevering van Zorgeloos met PDS, de podcast. En vandaag heb ik weer een gast bij me, Lieke van der Werf. Zij is naast apotheker ook hypnotherapeut en ze gaat hier zo meteen natuurlijk alles zelf ook nog even over vertellen. Maar wij gaan het vandaag eigenlijk hebben ook over de vijfde oorzaker die ik vaak noem bij buikpijn, de hersendarmas. En ook wat eigenlijk onze onderbewuste kan doen op het gebied van darmklachten. En hoe je daar natuurlijk vervolgens ook mee aan de slag kunt. Lieke, leuk dat je er bent. Ik vind het heel erg leuk om deze podcast met je op te nemen. Ik ben ontzettend fan van het onderwerp. Maar voor de luisteraar zou jij je heel eventjes willen voorstellen.
Ja, zeker. Nou ja, allereerst superleuk dat ik hier ook aanwezig mag zijn. En dat we het hier inderdaad hebben over de hersen-darmas en het onderbewuste. Ook zeker een van mijn passies. Ik ben inderdaad apotheker. Ik merkte al wel op een gegeven moment tegen het einde van mijn studie dat ik dacht van zijn nu iedereen met pillen aan het behandelen en veel chronische ziekten? En is dat nou alles? Klopte voor mijn gevoel niet helemaal. Dus toen ben ik verder op onderzoek gegaan. En toen op een gegeven moment kwam dus ook steeds meer emoties. Wat is de rol van emoties op chronische ziekte? De rol van emoties in ziekte, maar ook met name inderdaad het onderbewuste. En toen op een gegeven moment kwam hypnose en hypnotherapie op mijn pad. En toen dacht ik echt van wow, maar dit is cool. Dat er dus zoveel meer is en de effecten van lichaam, van emoties op ons lichaam. En toen heb ik inderdaad nog een opleiding gedaan voor hypnotherapie. En inmiddels ben ik naast mijn werk als apotheker dus ook werkzaam als hypnotherapeut. En help ik onder andere mensen met prikkelbare darmsyndroom. Ja. Waarvan ik denk dat juist prikkelbare darmsyndroom is waar dat heel erg samenkomt. Die rol van de emoties. Maar ook waar dat zich fysiek in het lichaam kan manifesteren. Ja.
Kun je dat een klein beetje toelichten inderdaad, dan die rol van onze emoties die eigenlijk opgeslagen ook kunnen worden in het lichaam en dus ook tot uiting komen eigenlijk in lichamelijke klachten? Want ik denk dat veel van de luisteraars ook zullen denken, maar ons hoofd is toch nog best wel los eigenlijk van ons lichaam. Hè? Dat is ook best wel, denk ik, lang eigenlijk de gedachte geweest dat onze ziel eigenlijk op ons hoofd los staat van ons lichaam.
Ja. Ja, klopt. Ja, nou ja, daar is zoveel over te vertellen. Ja, allereerst zou ik zeggen, we zijn toch met name allemaal, momenteel groeien we op in een maatschappij waar het niet heel gebruikelijk is om echt helemaal je emoties te doorvoelen en die uit te drukken. Waardoor we inderdaad toch veel emoties vastzitten in ons systeem. En heel veel mensen zijn inderdaad ook in ons hoofd gaan leven. Waardoor we heel erg in onze gedachten zitten. En een van de redenen is, omdat we dan in ons hoofd zitten, hoeven we niet te voelen in het lichaam. En vaak op het moment dat we echt gaan voelen in het lichaam, dan komen we gewoon heel veel shit tegen. Ja. Daar zit toch heel veel onverwerkte toch emotie. En je kan het eigenlijk zo zien dat het onderdrukken van die emoties, dat gebeurt dus vaak onbewust. Want een deel van ons wil dat niet voelen. Ja. En dat kan zorgen voor stress in het lichaam. Ook onbewust. En er gaan natuurlijk, er zijn heel veel processen aan ten grondslag. Voor prikkelbare darmsyndroom, om dan maar meteen de diepte in te duiken, hebben we natuurlijk onder andere die HPA-as, die daar een rol in speelt. Dus de hypothalamus, hypofyse, bijnier. Wat natuurlijk zorgt voor, onder stress, zorgt voor cortisol. Wat ook de darm heel erg beïnvloedt. Ja. Wat natuurlijk aan één kant zorgt voor meer doorlaatbaarheid van de darm. Maar ook meer of inderdaad die motiliteit, de beweging van de darm heel erg kan beïnvloeden. Dus dat kan het of heel erg versnellen of heel erg vertragen. Wat natuurlijk ook kan veroorzaakt worden door eigenlijk emotionele stress in het lichaam.
Ja, zeker. Ja, ik omschrijf het wel eens bijvoorbeeld ook bij mensen die toch een snelle transit hebben. Of best wel meer richting de diarree kan gaan. Of veel ontlasting per dag hebben. Ja. En stel dat we daar niet echt een fysieke bacterie of een parasiet voor vinden. Hè, die daar misschien de veroorzaker van kan zijn. Dan vraag ik inderdaad ook, kan het inderdaad ook niet zijn dat gewoon het lichaam eigenlijk probeert emoties te lozen of zo snel mogelijk eigenlijk iets uit het lichaam probeert te werken, omdat het eigenlijk toxisch kan zijn voor het lichaam. Hè? Want ik denk dat we dat vaak vergeten, dat trauma en stress natuurlijk ook een soort toxiciteit voor het lichaam is. En het lichaam wil daar iets mee. En als we het niet verwerken eigenlijk, als we het niet toestaan, als we het niet gaan voelen, dan wordt het toch vaak gewoon opgeslagen in dat lijf.
Ja, klopt. Ja, of je kan je ook voorstellen als iemand dus los van de PBS-klachten veel spanningsklachten of angstklachten heeft rondom bijvoorbeeld sociale situaties, wat dan misschien weer vroeger uit de kindertijd voorkomt van bijvoorbeeld laten we zeggen, iemand werd bijvoorbeeld vroeger gepest. En daar is toch een soort trauma uit voortgekomen, waardoor er nu een angst is van sociale situaties. Hè? Wat gaan mensen van me vinden? Word ik wel geaccepteerd? Wat eigenlijk dan continu zorgt voor een soort spanning en stress in het lichaam. Wat dan natuurlijk ook meer dat sympathische zenuwstelsel meer activeert. Wat dan ook weer kan leiden tot inderdaad continu naar het toilet moeten of diarree inderdaad. Omdat het lichaam dat van nature wil lozen om maar te kunnen vluchten. Als we het dan bijvoorbeeld over het sympathische zenuwstelsel hebben.
Helemaal. Ja, we gaan nu al het dwalen denk ik een klein beetje inderdaad af. Al helemaal naar de diepte van dit gesprek. Heel eventjes denk ik dat het goed is om deze tussenstap te maken. Want bij hypnotherapie denken mensen natuurlijk heel erg vaak ook aan een soort van een ongeleid projectiel worden, waarmee je als een soort poppetje kunt gaan spelen en allerlei handelingen kunt laten verrichten. Uit ervaring weet ik dat het niet is. Maar zou je misschien wel heel een kleine toelichting eigenlijk kunnen geven over wat is hypnotherapie? Hoe veilig is het ook? Hè? Ben je echt helemaal van de wereld tijdens zo'n sessie? Of weet je dat je nog steeds op die stoel in die kamer zit?
Ja, leuk. Ja, er zijn inderdaad heel veel misconcepties rondom hypnose. Komt een beetje door de hypnose wat in films wordt afgebeeld. En ook natuurlijk de stage hypnose. Er wordt echt gedacht, hypnose is mind control. Ja. Nou ja, dat is dus inderdaad absoluut niet zo. Hypnose is eigenlijk, hypnotherapie maakt gebruik van hypnose. En hypnose is eigenlijk een bepaalde staat van bewustzijn. Dus je gaat in een soort van trance. Maar daarin ben je wel altijd heel erg bewust van wat er gebeurt. Dus mensen weten altijd nog wat er op dat moment gebeurt. Wat ik zeg, waar ze zijn. Alleen tegelijkertijd zijn ze ook in een hele ontspannen staat. En hypnose is eigenlijk een hele natuurlijke staat. Waar we gedurende de dag continu in en uit gaan. Dus ook als je 's avonds in bed ligt en je valt in slaap en je bent zo'n beetje tussen wakker en slaap in, dan ben je ook in een staat van hypnose. En ook op het moment dat iemand volledig ergens in geabsorbeerd is, dus bijvoorbeeld als je een film kijkt en je gaat helemaal op in die film, en je hebt helemaal niet door dat je ook moet plassen of dat je eigenlijk het heel koud hebt. Of als je in de bioscoop zit, dat je eigenlijk in een zaal met 200 mensen zit. Dat is ook omdat je dan in hypnose bent. Dan ben je in een trance. En die staat kunnen we dus gebruiken in hypnotherapie, waarin iemand helemaal in zijn eigen binnenwereld geabsorbeerd wordt. En op het moment dat iemand in hypnose is, dan is het onderbewuste wordt wat toegankelijker. En dan kun je werken met bepaalde suggesties, waarin we dus het onderbewuste kunnen beïnvloeden. En tegelijkertijd kunnen ook bepaalde dingen uit het onderbewuste naar boven komen. Dus bepaalde inzichten of inderdaad bepaalde onverwerkte emoties. Maar iemand is daar dus wel altijd bij.
Ja.
Dus iemand heeft altijd zelf de controle, als het ware.
Ja, ja, precies. Dus de regie ligt niet bij jou. Je kan hem niet, opeens zijn linkerarm laten optillen zonder dat hij dat zelf bewust van is eigenlijk dat hij dat doet.
Ja, iemand, dat is wel grappig dat je dat voorbeeld noemt, want iemand is zich daar wel bewust van, maar iemand kan dat, doet dat dan onbewust.
Ja.
Dus je kan inderdaad iemand zijn arm laten optillen zonder dat hij dat zelf bewust doet.
Ja.
Maar dan kan iemand zijn onderbewuste doet dat op dat moment.
Ja.
Maar daar is iemand wel bij. En als iemand dat niet wil, hoeft het niet. Ja. Alleen hypnose is dan, dat voelt zo fijn, die staat van hypnose, dat is zo'n fijne ontspannen staat, dat op dat moment wil je er ook niet uit. Dus ja, die arm die gaat dan inderdaad omhoog. Maar dat is iets wat je eigenlijk ook wilt dat dat gebeurt, zeg maar. Dus,
ja. Hey, we hebben het inderdaad over het bewuste en het onbewuste in ons brein. Kun je dat misschien een klein beetje uitleggen hoe dat nou precies zit? Want het klinkt nog steeds een beetje, hoe bedoel je dit?
Ja, nou ja, het onbewuste, dat is dus aan één kant is dat ons lichaam. En alle processen die in het lichaam gebeuren. Dus ook ons spijsvertering voor bijvoorbeeld valt onder het onbewuste. Dat doet ons lichaam. Daar hoeven we niks voor te doen. Ons hart kloppen, dat is ook allemaal onbewust. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk bewust zijn onze gedachtes. Die bewust zijn. Soms kunnen gedachten natuurlijk ook onbewust zijn. Maar we hebben ook heel veel patronen. Dus bijvoorbeeld bepaalde dingen die we doen, of bepaalde triggers die we ervaren, die onbewust zijn. En natuurlijk zijn heel vaak bijvoorbeeld gewoontes, zijn ook onbewust. Die doen we gewoon.
Ja.
Dan voelt het soms, zeg maar, stel je elke ochtend word je wakker en je poetst je tanden. Dat is heel vaak, wordt het op een gegeven moment, dat doe je gewoon. En dat is, er is zelfs dat 95-98% van ons gedrag, dat is eigenlijk allemaal onbewust. En dat bewustzijn is maar 2-5%. Dat zijn dus dat we echt bewust weten waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Ja. En doordat je dus met hypnose en met hypnotherapie eigenlijk met die 95-98% werkt, en dan blijkt ook eigenlijk dat we daar dan best wel veel invloed op kunnen uitoefenen. Dus bijvoorbeeld als we het dan ook hebben over prikkelbare darmsyndroom, dan is dus aan één kant is ons spijsverteringsstelsel heel erg onbewust. Maar nou blijkt dat we daar best wel veel invloed op uit kunnen oefenen. Het blijkt, ja. Ze hebben bijvoorbeeld studies gedaan, en het was dan gewoon in mensen die geen klachten hadden, dus gewoon helemaal gezonde mensen, dat we zelfs de productie van het maagzuur bijvoorbeeld en maaglediging, dat we dat dus met hypnose, met hypnotherapie kunnen aanpassen. Ja. En dat is dus ook met de darmmotiliteit, dus de beweging van de darm, dat we dat dus door middel van hypnose, dus door iemand in die trance te brengen en dan dat onbewuste, dus die onbewuste processen in het lichaam te beïnvloeden, dat je dan dus daadwerkelijk de darm sneller of trager kan laten bewegen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel echt fascinerend.
Ja, dat is enorm fascinerend inderdaad. En, ik heb het hier zelf in de praktijk ook best wel vaak inderdaad over. Hè, dat we hebben het natuurlijk even al genoemd, maar stress is bijvoorbeeld ook zo'n proces eigenlijk waarbij het spijsvertering eigenlijk kan vertragen. Natuurlijk. En dat heeft evolutionair gezien natuurlijk ook echt wel een voordeel, hè, om... Ja, als je voor een beer moet wegrennen om dan niet ondertussen ook nog aan het verteren te zijn.
Ja.
Maar ik denk dat we natuurlijk in onze huidige maatschappij wel zo vaak druk uitoefenen op dat onderbewuste proces eigenlijk in het lichaam. Dat we inderdaad ook gewoon spijsverteringsklachten kunnen gaan ontwikkelen die meer voortkomen uit de sturing vanuit dat onderbewuste. En dat zenuwstelsel eigenlijk dan dat het altijd maar een fysieke oorzaak moet hebben in de zin van een ziekteverwekker in de darm of een enzymetekort of echt een allergie van voeding.
Ja, ja, klopt. Ja, en dat is ook wel echt een groot deel van hypnotherapie bij mensen met PBS-klachten. Dat je eigenlijk mensen weer die regie in handen geeft van het leren omgaan. Of dat ze dus inderdaad invloed hebben op hun eigen verteringsstelsel.
Ja.
En dat ze dat dus zelf kunnen beïnvloeden door middel van suggestie, ontspanning en bijvoorbeeld ook metaforen. Dat is, ja, dat is ook iets wat je eigenlijk in hypnotherapie gebruikt. Dat je mensen bijvoorbeeld kan laten voorstellen dat hun darm een rivier is. Want ons onderbewuste communiceert heel erg in emotie en in symbolen.
Mm-hmm.
En dus eigenlijk juist niet met, zeg maar, niet echt het rationele, maar echt door middel van symbolen en emotie. En je kan dan bijvoorbeeld mensen die heel erg last hebben van diarree, kan je juist laten voorstellen dat die rivier rustiger gaat stromen. En dat de rivier breder wordt en dat het water kalmer wordt. En op die manier. En mensen die bijvoorbeeld last hebben van obstipatie, kan je voorstellen dat die rivier eerst helemaal geblokkeerd is. En dat er heel veel stenen in liggen. En dat dat allemaal... dat die stenen langzaam wegslijten en dat die rivier weer meer gemakkelijker gaat stromen en dat die sneller gaat stromen. En dat zijn bijvoorbeeld dingen die je dus kan doen, wat dan daadwerkelijk die darmmotiliteit verandert.
Ja, wauw. Ja, dat is wel inderdaad heel mooi, want als je het zo uitlegt, dan... ja, ik zie dat ook meteen inderdaad voor me, zo'n rivier die opgeblokkeerd is of die veel te hard stroomt. Ik kan me best wel voorstellen dat mensen denken, oh wauw, dit gaat mij meteen van al mijn klachten afhelpen. Volgens mij, wat is jouw ervaring met hypnotherapie bij mensen met inderdaad darmklachten? Ja, hoeveel sessies zie je dat er ook echt nodig is om eigenlijk structureel iets te veranderen in dat proces?
Ja. Ja, het hangt ook wel heel erg af van de individu. Iedereen is natuurlijk anders en iedereen ervaart andere klachten. En iedereen ervaart ook andere, zeg maar, mentaal-emotionele klachten van zijn PBS-klachten. Maar over het algemeen is het toch wel zo'n 6 tot 12 sessies. Bij 6 sessies hebben mensen echt al wel verbetering. Maar toch gaan we wel vaak door tot 12 sessies. Hangt ook wel echt af van dus de bijkomende klachten, of iemand veel angst ervaart van de PBS-klachten. En ja, het werkt zo voor zo'n 80% van de mensen. Dat hypnotherapie echt positieve effecten heeft op de klachten.
Ja. En wat is dan het grootste verschil wat ze merken na die 6 tot 12 sessies?
Nou, een heel groot gedeelte is wel echt vermindering van de pijn. Want hypnose werkt ook heel goed op de perceptie van pijn. Ze hebben hier ook studies naar gedaan waar ze daadwerkelijk fMRI's van het brein hebben bekeken van mensen met PBS op de pijnprikkels. En het blijkt dat daadwerkelijk de gebieden in de hersenen die dus betrokken zijn bij pijn. Dus bij mensen met PBS die hebben vaak een... dat ze een soort overgevoeligheid hebben. Dus ze zijn, de darmen die zijn gevoeliger voor de pijnprikkels. Dus op het moment dat er inderdaad die darm verder uitrekt, of dat er bijvoorbeeld gasvorming is, dan ervaren zij die pijn extremer. Dat voelen ze meer. En je kan dus die perceptie van pijn kun je dus verminderen met hypnose. En dat konden ze dus ook echt zien in die MRI's, dat die hersengebieden wat meer oplichten bij die perceptie van pijn. Dat dus dat na hypnotherapie, dat die gebieden gewoon minder actief worden.
Ja.
Dus dat is echt een groot verschil. Dus mensen ervaren meer pijn, want die perceptie van pijn wordt gewoon minder.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook dat dus die stress wordt gewoon minder. Dus mensen ervaren meer spanningsklachten, meer stressklachten. En dat hangt dus opnieuw ook wel echt af van de individu. Want ja, sommige mensen ervaren gewoon meer spanning of angst. Als ze dan bijvoorbeeld ook weer hebben over die, nou ja, bijvoorbeeld sociale angst. Ja, ik neem dat dan vaak ook mee in de sessies met mensen.
Ja.
En ik denk dat dat wel echt een beetje afhangt van naar welke hypnotherapeut je gaat. Ik denk dat sommigen zich echt puur richten op de PBS-klachten en dus op de pijnklachten en bijvoorbeeld de diarree of de obstipatie. Of wat voor een klacht iemand ook ervaart. Maar ik vind het zelf altijd ook wel heel mooi om ook nog net wel een laagje dieper te gaan van, nou ja, wat voor een onverwerkte trauma's kan hier nog aan bijdragen? En wat voor een spanning of angst ervaart iemand van zijn of haar klachten? En dan is het ook een stukje acceptatie en omgaan met de klachten.
Ja.
Wat dan ironisch genoeg vaak ook klachten weer vermindert.
Ja, ja, mooi inderdaad dat je dat inderdaad zegt. Hè? Want we zien natuurlijk dat los van de lichamelijke klachten die, en ongemakken die iemand eigenlijk ervaart, zit er vaak natuurlijk sociaal ook een enorme rem op. Iemand die geen controle over zijn diarree heeft, ja, die gaat natuurlijk niet zo graag zomaar de deur uit of lekker een dagje shoppen in de stad.
Ja.
Dus daar zit natuurlijk een sociale component natuurlijk op. En volgens mij doe je daar inderdaad ook op, hè, dat je het daar ook met iemand over kan gaan hebben. Ja. En daar dat onderbewuste ook meer in kunt gaan sturen. Dat het eigenlijk ook veilig weer wordt om de deur uit te gaan.
Precies, precies. Ja, ja. En dat iemand daarin dan ook weer wat meer vertrouwen erin krijgt. Dat dat dus ook wel gewoon goed komt.
Ja. Ja.
En dat, ja, dus inderdaad, nou ja, dat voorbeeld van een dagje weg. En zijn er dan wel genoeg wc's? En zijn die wc's makkelijk te bereiken? Dat die zorgen daaromheen ook wat meer weggenomen wordt. En dat iemand wat meer vertrouwen erin krijgt. Ja, maar het komt wel goed.
Ja. Ja. Ja, heel mooi. En je benoemde heel even het woord trauma. En bij trauma denken we natuurlijk altijd aan hele heftige, grote gebeurtenissen. Oorlogen, misbruik. Maar trauma kan natuurlijk ook wel eigenlijk een relatief wat mildere situatie zijn, hè, waardoor er toch een trauma is ontstaan. En je noemt dan natuurlijk ook al wel even het pesten bijvoorbeeld op school.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook zoiets als de early life stress, hè, wat eigenlijk ook een soort trauma voor het lichaam eigenlijk is geworden. Kun je daar ook wat meer over uitleggen, over ja, wat is misschien een trauma en wat doet het in het lichaam als we daar toch niet helemaal dat verwerken inderdaad wat er misschien toen is gebeurd?
Ja, ja, klopt. Ja, ja, trauma is natuurlijk iets waar tegenwoordig ontzettend veel onderzoek wordt gedaan. En ik spreek eigenlijk altijd wel, wat ik wel mooi vind, is dat je hebt little t trauma en big t trauma. Waar inderdaad de big T-trauma zijn dan de dingen wat jij net noemt. Hè? De hele ernstige events waarvan altijd werd inderdaad de oorlogen, misbruik. Allemaal dat soort zaken wat inderdaad bekend stond als traumatisch. En er kwam de laatste tijd toch ook steeds meer achter dat een hele hoeveelheid kleine trauma's. Dus elke keer dat een emotie eigenlijk niet helemaal doorvoeld wordt. Dat het als het ware stagneert in het lichaam. Dat bij elkaar optelt. En dan ook gewoon trauma veroorzaakt. En eigenlijk op het moment dat er bijvoorbeeld vroeger ook al niet voldaan werd aan een bepaalde emotionele behoefte van een kind bijvoorbeeld. Dat ook al tot trauma kan leiden.
Ja.
En en dat is natuurlijk een beetje gek, want we kunnen zeggen trauma wordt opgeslagen in het lichaam. Maar ja, waar zit dat dan?
Ja.
Dat is natuurlijk wel iets heel fascinerends. Maar ja, we kunnen het niet echt vastpakken. Maar toch zit het er wel. En dat is ook echt wel uit mijn eigen ervaring. Want ik heb zelf ook heel veel therapie gehad en aan mezelf gewerkt. En bepaalde triggers en aangekeken. En dan kan je soms dat je echt merkt van, ja, er zit dan toch zoveel emotie wat dan in één keer naar boven komt.
Ja, ja.
Wat dus daadwerkelijk wel ergens in dat zenuwstelsel vastzit.
Ja.
En een hele belangrijke daar natuurlijk in in is, is onze ademhaling ook. Dus op het moment dat wij goed ademhalen, brengen we ons zenuwstelsel, dus ons parasympathische en het sympathische zenuwstelsel, ook met elkaar in balans als het ware. En dan kunnen we ons lichaam reguleren. Dus ik ben zelf ook een enorme fan van de coherente ademhaling. Ik weet niet of je die kent.
Ik ken hem wel, maar misschien voor de luisteraars even goed om hem heel kort even te zeggen.
Ja, dat is misschien wel leuk. Die leg ik ook altijd wel uit aan de mensen waarmee ik werk. Dat is dus eigenlijk de coherente ademhaling. Is als je gelijkmatig inademt en ook weer uitademt. Dus ik hou dan altijd ongeveer 5 tellen inademen en 5 tellen uitademen. En wat dit doet, is dat brengt ons parasympathische zenuwstelsel. En die is dus inderdaad betrokken bij rest en digest. Dus dat zorgt voor rust in het lichaam en meer bloedtoevoer naar onze darmen, naar ons verteringsstelsel en wat minder naar de spieren. En het sympathische zenuwstelsel, die we net al even noemden, maar die dus gaat over de fight and flight en de stressrespons. Dat brengt die twee eigenlijk met elkaar in balans. Want die twee zenuwstelsels, die zijn eigenlijk continu zijn die actief in ons lichaam. We hebben beide zijn continu met elkaar in balans. En wat we dus doen met die coherente ademhaling, is dat elke keer als we inademen, dan activeren we ons sympathische zenuwstelsel een beetje meer. Je kunt je ook wel voorstellen, als je inademt, dan activeert ons sympathische zenuwstelsel. Hè? Als we schrikken, dan ademen we ook in. Ja. En op het moment dat we uitademen, wordt ons parasympathische zenuwstelsel net wat actiever. Dus dan komen we in die ruststand. En door een coherente ademhaling, als we dus gelijkmatig inademen en uitademen, brengen we die twee zenuwstelsels met elkaar in balans. En dat brengt ons lichaam eigenlijk in een staat van balans en ontspanning. En wat er dan vaak gebeurt, is dat dan geven we, als we dan dus aanwezig zijn in ons lichaam en we ademen gewoon rustig in en uit, dan krijgt ons lichaam eigenlijk een kans om emoties bijvoorbeeld naar boven te brengen en te verwerken, of bepaalde ervaringen. En want ons lichaam wil, als het ware, dat onderbewuste wil die emoties wel loslaten.
Ja.
Dat is een beetje hetzelfde met dat ons oog maakt zichzelf schoon. Daar hoeven we niks voor te doen. Dat knipperen gaat automatisch, onbewust. En dan wordt ons oog schoongehouden. En dat is een beetje hetzelfde met dat lichaam. Dat wil emotie loslaten. Dat wil er iets mee doen. En op het moment dat we onszelf dus in die ruststaat brengen, dan komt dat vaak naar boven. En dat is ook waarom sommige mensen, misschien herkent iemand dit wel, dat we heel slecht niks kunnen doen. Of waarom bijvoorbeeld mediteren ook zo moeilijk is. Want op het moment dat we echt niks hebben, geen afleiding, dan in één keer komen toch die emoties naar boven. En dan voelen we ons ongemakkelijk, of dan gaan we ons vervelen, of dan gaan we fidgeting pulken, of weet je, dan allemaal dat soort dingetjes om ons zeg maar af te leiden. Ja, telefoon, verslaving, ja, afleiding, social media. En dat is eigenlijk, doen we dat om onszelf af te leiden, omdat we eigenlijk ons ongemakkelijk voelen in ons lichaam.
Ja, ja, heel mooi. Ja, zeker, 100%. Hè? En dan gaan we het toch ook even, benoemen we toch even, hè, de dopamine rush eigenlijk, hè? De beloning van ons systeem, waar we ook de hele tijd maar naar op zoek zijn. Maar het is natuurlijk ook een manier om onszelf een beetje te verdoven eigenlijk voor wat er inderdaad in ons lichaam en misschien in ons hoofd inderdaad zich afspeelt en gebeurt. En dat zie je natuurlijk heel erg veel terug. We zijn constant inderdaad bezig om onze agenda's vol te houden. Om maar eigenlijk niet bij echt dat gevoel te hoeven komen van, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? En in het Blije Buikprogramma, programma wat ik dan heb ontwikkeld voor mensen met onverklaarbare darmklachten, gaan we het hier ook eigenlijk over hebben. En zijn er bijvoorbeeld ook audio's ontwikkeld, een soort meditaties ontwikkeld, om echt weer even in te tunen eigenlijk van, ja, maar wat voel je nou echt eigenlijk? Hoe voelt dan je klacht ook echt in je lichaam? En welke emotie roept dit dan eigenlijk bij op? Voel je weer weerstand op? Kun je hier eigenlijk wel naartoe of niet? En ik denk dat daar je alleen al bewust worden van wat er gebeurt in je lijf. En hoe dat dan eigenlijk voelt. En inderdaad, hè, brengt het je ademhaling omhoog? Kan je hier nog in ontspannen of niet? Dat is natuurlijk denk ik een heel groot deel van de oplossing eigenlijk van die darmklachten ook.
Ja, ja, zeker. Ja, mooi dat je inderdaad dat inderdaad in je programma hebt. Want dat geef ik mensen ook altijd mee waarmee ik werk. Inderdaad, begeleiden zelfhypnose of begeleiden meditaties. Om inderdaad er zelf ook mee aan de slag te gaan. Om gewoon weer meer in dat lichaam te gaan leven. En dat het lichaam daarin ook leert van, ja, maar het is gewoon veilig. Het is veilig om in mijn lichaam te zijn en het is veilig om op deze aarde te zijn. Ja. En eigenlijk weer een soort van zenuwstelsel aanleren van, ja, het is gewoon helemaal oké.
Ja. Ja, precies. Ja, dat inderdaad. Ja, en wat ik zelf een heel mooi vind, is als je inderdaad naar de Chinese geneeskunde kijkt, hè, en wat natuurlijk al eeuwen oud eigenlijk is, dan staan onze darmen en onze buik eigenlijk voor onverwerkte emoties. En als ik dat vaak benoem inderdaad, dan komen er ook eigenlijk wel verhalen omhoog. Dan meeste mensen zeggen, oh ja, ja, kan hier toch wel misschien in vinden. Er zijn toch wel ook dingen gebeurd. En dat vind ik altijd wel heel erg mooi. Hè? Dat we, als je het eigenlijk op een zachte manier benoemt. En zegt, hé, maar ja, het staat bijvoorbeeld ook voor emotie, die buik. Wat speelt er eigenlijk in je leven? En zijn er gewoon misschien dingen waar je op dit moment mee moet dealen? En soms is het leven ook even het leven. Hè? We hebben ook soms gewoon stressvolle periodes in ons leven. En daar moeten we dan op dat moment, denk ik, mee omgaan. Op een manier, ja, die we het beste kunnen op dat moment. Maar ik zie wel inderdaad dat als je het benoemt eigenlijk, dat die buik staat voor emoties die we, ja, niet hebben los kunnen laten of niet hebben kunnen verwerken. Dat bij de meeste mensen er ook wel een beetje een lichtje gaat branden en zegt, oh ja, ja, ik weet dan eigenlijk wel wat er nog meer speelt.
Ja, ja, klopt. Ja, en dat is inderdaad ook dat stukje dat het dan, dat zit inderdaad in dat onderbewuste. En dat mensen zich daar dus niet altijd bewust van zijn, totdat je het inderdaad dan op een gegeven moment vraagt.
Ja.
Dat dan iemand daar dan over nadenkt en zo van, oh ja, ja, dat klopt inderdaad. Of wat je inderdaad in hypnose ook heel mooi kan doen, is dat je die, dat je iemand eigenlijk die verbinding laat maken met zijn of haar darmen.
Ja.
Dat kan je dan bijvoorbeeld ook heel visueel doen. Dat je iemand bijvoorbeeld een reis laat maken in gedachten, een visuele reis. En dan dat iemand zijn eigen darmen tegenkomt of iets wat zijn eigen darmen symboliseert. En dan kun je gewoon vragen, ja, maar hoe is dat dan? Hoe is dat om nu zo je darmen te zien? Het klinkt een beetje gek,
ja.
Maar dan echt, ja, maar ja, hoe is dat? En wat doet dat dan met je? En wat, wat betekent dat? Dat die darmen soms, nou ja, of inderdaad diarree geven of geobstipeerd zijn? Of hoe ervaar je dat? En wat zit daar dan onder?
Ja.
En dat klinkt nu een beetje gek, omdat we dat nu op een heel rationeel niveau bespreken. Maar op het moment dat je dat dus in hypnose ervaart, dan is dat in één keer heel logisch.
Ja, ja. Ja, ja, grappig is dat inderdaad. Want, ja, de mensen die nu deze podcast luisteren, die zitten natuurlijk absoluut niet in een staat van hypnose. Zijn misschien lekker onderweg, dus klinkt het een beetje heel erg vaag, denk ik. Maar ja, mijn eigen ervaring met hypnose is ook dat het eigenlijk een hele prettige staat van zijn is. En dat je inderdaad soms ook je weer gebeurtenissen gaat herinneren die je eigenlijk, ja, ik noem het altijd, in een soort doosje hebt gestopt. En je hebt er een deksel op gezet. En eigenlijk weet je dat dus niet meer. En in hypnose kan inderdaad opeens dat dekseltje worden gelicht. En dan komt het eigenlijk naar boven. En dat is niet altijd meteen heel heftig of heel traumatisch, weet je, dat is natuurlijk niet per se de bedoeling dat je in een soort van enorme herbelevenis komt. Maar het is vaak een hele veilige manier om juist wel dingen naar boven te brengen en aan het licht te brengen, waar je dan vervolgens gewoon in de periode die volgt inderdaad gewoon mee aan de slag kunt. Omdat je opeens denkt, nou, dat is eigenlijk wel grappig inderdaad. Er was iets waardoor misschien mijn gedrag ook heel anders is geweest. En waardoor je echt moet gaan aanpassen inderdaad.
Ja, klopt. Ja, dat zeg je heel mooi. Dat is inderdaad dat opgeslagen in dat onderbewuste, in dat doosje. En het onderbewuste weet ook alles nog.
Ja.
Dat is die 95%. Dat onderbewuste weet alles. Dus soms kunnen inderdaad echt dingen naar boven komen waarvan mensen zeggen, oh, dat wist ik niet meer. Of nou ja, nu ik het weer weet, denk ik, oh ja, tuurlijk. Maar dat was ik helemaal vergeten. En vaak al als het moment dat zo'n inzicht naar boven komt, dan hoeft dat inderdaad helemaal geen heftige herbeleving te zijn. Soms dan kunnen mensen daar al wel bepaalde emoties of bepaald verdriet voelen of boosheid. Maar dan kan dat dan eigenlijk als het ware verwerkt worden. En ik geloof er ook heel erg in dat mensen, er komt altijd datgene naar boven waarvan iemand klaar is om het te ervaren.
Ja, ik denk niet dat er een soort putdeksel open gaat waarbij dan opeens alles eruit komt. Want het lichaam en het brein wil ons veilig houden. Dus het zal nooit gebeurtenissen, denk ik, vrijgeven waar je nog niet klaar voor bent om daarmee mee te gaan dealen eigenlijk. Hè? Om daarmee om te gaan.
Nee.
Dus ik denk inderdaad dat je alleen gepresenteerd krijgt waar je op dat moment ook echt klaar voor bent om mee aan de slag te gaan.
Ja, zeker. En dat is ook wel een groot contrast met bijvoorbeeld plantmedicijnen. Daar is deze podcast misschien niet helemaal op gericht, maar ik moet er nu wel, aan denken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in een helingsproces inderdaad met ayahuasca aan de gang gaan of met mushrooms. Terwijl dan kan er wel echt naar boven komen waar mensen niet klaar voor zijn om te ervaren. Ja. En dat is natuurlijk wel echt het. In dat opzicht is hypnotherapie gewoon echt super veilig. Want je doet het gewoon met je eigen bewustzijn en onderbewustzijn. En er komt inderdaad altijd dat naar boven waar je klaar voor bent om te ervaren en om over jezelf te leren en te verwerken.
Ja. Ja, heel mooi. Ja, ik ben groot fan. En ik denk dat het inderdaad gewoon een enorm groot verschil kan maken in alles in je leven. Ik denk niet zozeer alleen als je darmklachten hebt, maar in alles waarvan je denkt, ja, maar waarom reageer ik ook eigenlijk altijd in een situatie op deze manier? Hè? Soms kun je ook denken, waarom ik reageer altijd zo overprikkeld op deze situatie? En ik denk dan ook dat hypnotherapie je heel erg veel kan brengen om inzicht te geven waar bijvoorbeeld waarom je altijd zo overprikkeld reageert op een bepaalde situatie.
Ja, zeker. Ja, want daar zit dus inderdaad dan weer wat onder.
Ja.
Ja. En daar, daar kun je dan net heel mooi mee aan de slag gaan. En eigenlijk geef je mensen ook weer de handvaten om daar dus zelf mee om te kunnen gaan. Dus dat ze ook weer meer bewuster worden van, oh ja, maar wat voor gedachten ervaar ik dan op dat moment? En wat ervaar ik dan eigenlijk in mijn lichaam? Hoe weet ik dat ik nu spanning ervaar? En dat is wel, super mooi. Ja. En je leert mensen ook weer ontspannen. Want dat is iets wat we gewoon niet meer genoeg doen. Echt ontspannen. Hoe voelt dat eigenlijk om nou... Ik had pas dat ik ook in... werkte ik ook met iemand. En ja, op wat voor momenten voel je je ontspannen? En dan gewoon, geen idee eigenlijk. Dus dat is ook weer echt het stukje leren je eigen lichaam in die ruststaat te brengen. En gewoon oefenen met... En ja, dan, het is ook gewoon allemaal oefening. Hè? Hoe meer je het oefent om te kunnen ontspannen, hoe beter je ook weer kan ontspannen. Wat ook die darmen weer positief beïnvloedt.
Precies. Ja. Volgens mij een best heel mooi einde voor deze podcast. Om de boodschap eigenlijk mee te gaan geven. Dat mensen weer mogen gaan leren om te ontspannen in het leven. En ook inderdaad in klachten die je ervaart. De stressvolle events in ons leven. Meer ontspannen in... Ja, in de situatie waarin je eigenlijk zit. En check wat vaker, denk ik, in je eigen lichaam. Hoe voelt het? En welke emotie roept het inderdaad op? Hè? Voel je inderdaad dat je ademhaling meer omhoog gaat? Gaat je hart sneller kloppen? Dan is inderdaad de ademhalingsoefening die je vertelde vandaag een hele mooie om dat systeem eigenlijk weer heel erg te kalmeren. En dat hoeft eigenlijk niet eens voor 20 minuten. Hè. Eigenlijk 10 van dat soort ademhalingen brengt vaak al dat zenuwstelsel weer in rust. En het geeft een gevoel van veiligheid af. En daarmee kun je bijvoorbeeld ook weer beter je voeding creëren.
Ja, zeker. Ik denk dat inderdaad een hele mooie afsluiting is. Wat ik misschien daar nog aan toe zou willen voegen is inderdaad dat vaak als een emotie echt omhoog komt, dan is dat maar 20 of 30 seconden voordat we hem zeg maar hebben losgelaten. Dus ik wil ook vooral meegeven, mocht je inderdaad iets voelen, laat het kijken of je het er gewoon kan laten zijn. Of je dat dan echt even kan toelaten in je lichaam, inderdaad dan er doorheen ademen. En dan daarmee laat je los. Ja. In plaats van dat we het inderdaad weg proberen te stoppen en niet proberen te voelen. Ja. Dus heel mooi, meer te laten zijn en gewoon voelen in het lichaam. Ja.
Heel mooi, dankjewel voor deze toevoeging. Nieke, nog heel even kort. Ik wil je allereerst natuurlijk heel erg bedanken voor deze podcast samen op te nemen. Ik denk dat die mega waardevol is voor iedereen met ook darmklachten. Maar stel nou dat iemand denkt, hey, dit vind ik wel heel erg interessant. Ik wil hier misschien wel met Nieke mee aan de slag. Hoe kunnen ze je vinden of een afspraak bij je plannen?
Ja, superleuk. Dat kan via mijn website. En dat is www.liekevandewerf.com. En daarop is ook meer informatie over hypnose bij prikkelbare darmsyndroom. En kunnen mensen ook een afspraak inplannen.
Nou, super. Ja. Ik zal je website ook eventjes delen in de show notes. Dus voor de mensen die het niet heel snel hebben mee kunnen schrijven, check gewoon even de show notes. Daar vind je dan ook de website van Lieke. En mocht je nog vragen verder voor de hebben, stuur er vooral een berichtje en bekijk even de website. Wil je meer weten over het Blij Je Buik programma of de manier waarop ik kijk naar je darmklachten, dan kun je natuurlijk altijd even kijken bij koosorgloos.nl. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Zorgeloos met PDS, de podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en dat het je waardevolle inzichten heeft gegeven. Wil je meer weten over hoe jij jouw darmen weer blij en gezond kunt maken? Of heb je specifieke vragen over je darmgezondheid? Dan nodig ik je uit voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze kun je inplannen via de link in de show notes. Ik zou het enorm waarderen als je deze podcast zou willen volgen en liken. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste aflevering, woordenvol tips en inzichten over darmgezondheid. Daarnaast help je mij met het groeien van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag.